Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Vandaag true crime. Ik ben niet zo van de moordverhalen, zoals ik al zei. Meer van de subtielere dingen als waar gebeurde verhalen over oplichting of fraude. Maar soms zijn er van die ongelofelijke verhalen die toch de moeite waard zijn om te vertellen. Zoals bijvoorbeeld de geschiedenis van Mary Louise Day. Dit meisje verdween spoorloos op 13-jarige leeftijd. Dat was in 1981. Geboren in de kleinere plaats Little Falls in de staat New York in 1968 in een gezin met nog twee jongere zusjes. De kinderen hadden het niet gemakkelijk. Ze gingen van het ene pleeggezin naar het andere omdat moeder niet in staat was om voor de drie meisjes te zorgen. Terwijl de meisjes in zo'n pleeggezin woonden, vroeg moeder de echtscheiding aan en hertrouwde in 1975 met een andere man. Deze man vroeg de permanente voogdij aan voor de twee oudste meisjes. Het jongste meisje bleef in een pleeggezin. Deze nieuwe vader was in het leger en het gezin verhuisde, zoals dat bij het leger gaat in de VS, naar een andere plaats, Hawaii, alwaar het echtpaar samen nog een kind kregen, een zoon. De echte vader van de meisjes kwam in die tijd om bij een auto-ongeluk, waarbij de nabestaanden een schadevergoeding kregen. De drie meisjes kregen elk een deel van het geld. De twee oudsten, die dus samen bij een gezin woonden, die hadden het vaak over het gezin ontvluchten, waarbij ze als codewoord het woord Mohawk gebruikten om deze erfenis aan te duiden. Nadat er in het gezin sprake was van mishandeling, werd de oudste, Mary, uit huis geplaatst in een pleeggezin. Het gezin verhuisde hierna opnieuw, dit keer naar Californië, waarbij Mary in het pleeggezin op Hawaii bleef wonen, tot ze zich een paar maanden later bij de familie in de plaats Seaside in Californië mocht voegen. Ze deed geregeld pogingen om aan het gezin te ontsnappen vervolgens, maar werd dan altijd door politieagenten weer teruggebracht. Haar moeder ontkende later dat dit gebeurd was en bewijs hiervan is ook niet te vinden. Rond 15 juli 1981 verdween het meisje vervolgens. Opmerkelijk daarbij was dat haar ouders niets deden. Ze zochten niet naar haar en gaf het meisje van 13 ook niet als vermist op. Dat werd door rechercheurs die naar de zaak keken wel verdacht gevonden later. Pas 11 jaar later gaf een collega van haar vader het meisje als vermist op. Veel te laat nog om naar bewijzen of serieus naar het meisje zelf te kunnen zoeken. Er werd wel serieus naar haar gezocht, er werden foto's verspreid. Ook werd er een compositiefoto van haar gemaakt waarop te zien was hoe het meisje, dat inmiddels ouder was, eruit zou zien. En dit beeld werd over de jaren ook geregeld aangepast. Normaal lijken deze beelden voor 99% op de mensen zoals ze er in het echt uitzien op latere leeftijd. Buren, ouders en andere mensen uit de omgeving konden zich zoveel jaren later niet veel meer herinneren van de avond dat het meisje verdween. De enige die nog wat wist van de avond was haar jongere zus Kathy, die op dat moment zelf uiteraard in hetzelfde huis woonde. Net voor de verdwijning was er een incident geweest. De hond van de familie werd ziek, zodanig dat hij leek te overlijden. Stiefvader wist meteen wie de schuldige was. Mary had de hond vergiftigd. Hij sloeg het meisje vervolgens bont en blauw. Ook de zoon deed mee. Zus Kathy zegt dat het laatste wat van Mary zag, was dat het bloed uit haar mond kwam. De volgende ochtend was Mary verdwenen. Op vragen naar hun zus werden de twee andere kinderen in het huis toegebeten dat spreken over een verdwenen zus verboden was. Zus Kathy werd vervolgens toen ze 14 was door haar ouders het huis uitgeschopt en moest zich als dakloze 14-jarige maar zien te redden. Het was uiteindelijk de jongste zus Sherry, die niet in huis woonde, die vragen begon te stellen en uiteindelijk naar de politie stapte met de verklaring dat haar zus vermoedelijk was vermoord. De politie besloot vervolgens de zaak te gaan onderzoeken, maar het leverde niets bruikbaars op. De grootste hoop was gevestigd op een onderzoek met zogenaamde cadaver dogs, honden die het lichaam van een overledene kunnen opzoeken. Echter op de plek bij het huis waar de familie in de tijd woonde, leverde het niets op, dat wil zeggen geen lichaam. De honden sloegen wel aan bij de plek waar gedacht werd dat het meisje begraven lag, maar een opgraving leverde niets op. De politie was ervan overtuigd dat het meisje dood was en dat beide ouders daar wat mee te maken hadden, maar konden er verder niks mee, ze konden het niet bewijzen. De zaak werd daarmee uiteindelijk een cold case, waarna er jarenlang niets mee gebeurde. 22 jaar nadat Mary verdwenen was, gebeurde er iets opmerkelijks. In de staat Arizona werd een auto aangehouden met een vals kenteken. De politie checkte daarop de identiteit van de inzittenden en een daarvan was een vrouw met een identiteitsbewijs van de staat Arizona met de naam Mary Louise Day en de geboortedatum van het vermiste meisje. Ze werd vervolgens ingesloten vanwege onder andere het vermoeden van een ongeldig of vervalst identiteitsbewijs. Ze wist perfect een aantal details te noemen en vertelde de naam van haar moeder en haar stiefvader en dat ze met problemen als 13-jarige was weggelopen. De politie was echter sceptisch. Deze vrouw van in de 30 leek totaal niet op de compositiefoto zoals die in 99% van de gevallen bij veroudering perfect klopt. De agenten waren van overtuigd te maken te hebben met iemand die zich voordeed als het meisje en namen vervolgens DNA van de vrouw af en vergeleken dat met het DNA van de moeder van de meisjes. Daaruit bleek onomstotelijk dat de vrouw de moeder was van deze vrouw. Ondanks dat het DNA klopte, hadden de twee zussen toch wel de nodige twijfels. Niet alleen leek deze vrouw niet op hun verdwenen zus. Merkwaardig was het dat ze, in tegenstelling tot Mary toen ze wegging, een vette tongval had zoals de meeste mensen in de zuidelijke staten van de VS dat hebben. Er waren meer dingen die niet leken te kloppen. En er kwam ook geen goede verklaring van wat de vrouw in de periode van bijna 20 jaar vermissing had gedaan. Het meest in het oog springende was dat ze niet op de hoogte bleek van het codewoord Mohawk, dat haar toegang zou geven tot een deel van de erfenis. En ook van de erfenis zelf was ze niet op de hoogte. De zussen wilden haar toch het voordeel van de twijfel geven en de hervonden Mary ging vervolgens bij haar jongste zus wonen, de zus die dus niet bij haar ouders woonde. Mary gedroeg zich echter vaak verward. Volgens jongste zus Sherry kon ze ook geen tijdlijnen in de juiste volgorde vertellen. Het leek alsof de vrouw een meervoudige persoonlijkheidsstoornis kon hebben. Uiteindelijk dus ook gewelddadig bleek, besloot zus Sherry met haar te breken, met name uit vrees dat haar kinderen wat zou overkomen. Mary trouwde daarna zonder dat ze nog contact met de zussen had, maar dat was ook geen gelukkig huwelijk, haar man mishandelde haar. Uiteindelijk in 2017 overleed ze, waarbij niemand van de buren of uit haar omgeving haar familie in kennis stelde. Ze werd dus zonder dat daar iemand bij aanwezig was begraven. Zus Sherry, die er het meest van overtuigd was geweest dat dit wel degelijk haar verloren zus was, kreeg na het zien van een aantal feiten over de zaak in het tv-programma 48 Hours alsnog twijfels. De zaak is tot op heden nooit opgelost. Je kunt Daily Minutes PS mailen op het korte mailadres x@xdv.me. En natuurlijk ook op de Facebookpagina van Radio Theepot. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot. Die uitzendt vanuit Gasselte-Nijveen op 918 kHz.